Ja, goedemorgen broeders en zusters. Laat ik eens officieel beginnen. ik moest daar zojuist aan denken, want als we binnenkomen dan begroeten we elkaar allemaal. En iedereen doet dat op een andere wijze. Maar dat broeders en zusters, dat horen wij nogal vaak. Hè? En dat kan dan, of we horen het vaak, we gebruiken het vaak. En dat kan dan wel eens een wat uitgeholde term worden. Dat heb je vaak met die termen die veel gebruikt worden. Dan denk ik dat je soms toch wat minder gaat nadenken over de betekenis. En ik moest daar zojuist aan denken. Wat betekent dat nou dat wij broeders en zussen zijn? Nou, wat?
Zegt de werk in de zorg.
Ja, nou ja, dat dus. Hè? Maar dat betekent sowieso dat we dezelfde vader hebben. Dat is al een mooie gedachte. Hè? God is onze vader. Dat is hij natuurlijk van de hele schepping. Alleen de hele schepping, het grootste deel van de schepping, heeft dat besef nog niet. Maar ook dat hij de vader is van zijn schepping, is natuurlijk ook een belofte dat er wel gaat komen. Maar dat wij broeders en zusters zijn, betekent dat we bij elkaar horen, dat we familie zijn, maar ook dat we mede-erfgenamen zijn. En ik moest denken aan dit vers, dat is ook Romeinen 8 vers 17. Daar staat dat wij, het voorgaande vers, dat we kinderen van God zijn. Dan staat er, en indien kinderen, dan ook lotbezitters. En dit woord lotbezitters, dit wordt vaak vertaald met het woord erfgenamen. Dat zie je onderaan in die groene letters. Zo vertaalt de NBG het, de Statenvertaling ook. Dus wij zijn lotbezitters van God. Dat betekent dat God zijn bezit, zo sterk is het, God gaat zijn bezit, nee, God gaat niet zijn, God deelt zijn bezit met ons. Wat bezit God? Ja, dat is de hele schepping. Een lotbezitter of een lotsdeelgenieter, een lotgenieter, daar zit ook het woord lot in. Ik ben er wel eens vaker op ingegaan natuurlijk. En dat gaan we te zijner tijd, als we bij dit vers aankomen, natuurlijk ook doen. Maar het valt ons toe door het lot. Daarin zit natuurlijk begrepen dat het totaal geen eigen verdienst of eigen werk is. Nee, het is puur genade. God deelt ons dat toe en dat is ons lot. Lotbezitters van God. Dat betekent dat wij gaan delen in het bezit van God en samen lotbezitters en samen lotbezitters van Christus. En dat is het grote geheimenis, de grote verborgenheid, het grote geheim dat Paulus in zijn brieven bekend maakt. Dat alles wat God aan Christus geeft, dat is zijn lotbezit, dat is zijn lotsdeel, zijn erfdeel voor mijn part. Hè, en zoals oudere vertalingen dat weergeven. Daarin gaan wij met hem delen. En vandaar dat wij samen lotbezitters zijn met Christus. Samen, of mede erfgenamen, zeggen die oudere vertalingen dan. Hè? Maar samen, wij delen in het bezit wat aan hem gegeven wordt. Wat hem toekomt. En dat is, ja, hemelen en aarde. Hij is gesteld, maar dat is nu allemaal nog verborgen. Hij is gesteld over hemel en aarde. Alles valt hem toe. En wij zijn samen lotbezitters van Christus. En omdat jullie dat zijn en ik dat ben, zijn wij ook broeders en zusters van elkaar. Mede erfgenamen, samen lotbezitters. En dat maakt dat wij elkaar zo broeders en zusters kunnen noemen. Dus denk daar eens aan als je elkaar de hand schudt van goedemorgen broeder. Goedemorgen zuster. Daar zit zoveel achter. En het is nu nog dat wij samen met hem lijden. Hè? Alleen al de positie van verborgenheid en vernedering. Maar dat is opdat wij ook samen met Christus dus verheerlijkt zullen worden. Want wanneer hij geopenbaard wordt, Colossenzen 3, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En Romeinen 8 beschrijft dat de schepping die nu onderworpen is aan de slavernij van de vergankelijkheid, zal bevrijd worden van die slavernij. En dat de zonen Gods, die delen in de positie van de Zoon van God, daarom schaamt hij zich niet om hen broeders te noemen, zegt de Hebreeën. Die zonen van God, dat zijn wij dus, die worden daarin betrokken om de schepping te bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid. En om Gods heerlijkheid tot heel die schepping uit te breiden. Dat is, dat vinden we dus in Romeinen 8. En te zijn de tijd meer erover, maar dat is toch een geweldige gedachte. Alleen al als je aan dat woord, die woorden broeders en zusters denkt. Mede-erfgenamen, samen lotbezitters. Van elkaar, maar dus ook van Christus, want we zijn één lichaam met hem. Nou, nu naar Romeinen 5, want daar waren we gebleven de laatste keer. En we zijn gebleven in vers 15. Ik wil toch het hele hoofdstuk maar even lezen ter inleiding om de draad weer op te pakken. Ik denk dat velen van jullie wel bekend zijn met Romeinen 5. In ieder geval met dat tweede gedeelte waar we straks naartoe gaan, waar we zo ongeveer gebleven zijn. Want daar wordt de vergelijking gemaakt tussen Adam en Christus. Heel bijzonder hoe Paulus dat hier, maar ook bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15, naar voren brengt. We lezen dus even het hoofdstuk vanaf vers 1. Gerechtvaardigd wordend dan vanuit geloof, hebben wij vrede naar God toe door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof, tot in deze genade waarin wij staan. En wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Dit kun je zo naast dat vers leggen wat ik zojuist liet zien uit Romeinen 8. Wij roemen, wij geven enthousiast op, wij geven hoog op van de heerlijkheid van God. Nou, welke heerlijkheid? Nou, de heerlijkheid die wij samen met Christus zullen ontvangen, maar de heerlijkheid die de hele schepping gaat ontvangen, want de hele schepping gaat bevrijd worden van de slavernij van de vergankelijkheid. En daar roemen wij op. Daar zien wij naar uit, maar daar hebben wij het over. En daar hebben wij het enthousiast over. En daar, roemen, daar heb je ook heel veel negatieve woorden van. Hè? Opscheppen over of bluffen, maar dat is het natuurlijk niet. Het is enthousiast geven, opgeven, enthousiast opgeven, het hebben over de heerlijkheid van God. Want het is allemaal genade, dat staat hier ook, hè? De genade waarin wij staan. Hij geeft het ons om niet. En daar roemen wij op. Wij roemen op of over de hoop van de heerlijkheid van God. Dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Nou, wat roemen wij dan in de verdrukkingen? Nou, wij roemen over de hoop van de heerlijkheid van God. Ook in verdrukkingen. Dus als we onder druk staan, als we het benauwd hebben, als het ons lastig gemaakt wordt, dan nog roemen wij. Want die hoop van de heerlijkheid van God, die verandert niet. Die omstandigheden veranderen en die kunnen ons benauwen, maar wij staan op de hoop van de heerlijkheid van God, want dat staat vast. Onze toekomst, die staat volledig vast. De toekomst van de hele schepping staat vast. En de rol die wij daarin mogen hebben, die staat ook vast. Nou, daar roemen wij op. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking. Omdat wij weten dat de verdrukking verduren bewerkt. We ondergaan dat. En het verduren beproeftheid. Dan wordt namelijk onze hoop getest. Als we zelfs in verdrukkingen blijven roemen. En de beproeftheid, hoop. En ik heb altijd de neiging om dan te zeggen, meer hoop. Want het is een cirkel. We roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Omdat we weten dat die verdrukking verduren bewerkt. En de verduren beproefdheid. En de beproefdheid, hoop. Meer hoop. Die hoop wordt namelijk getest en is dus ja, bewezen. En daardoor krachtig. Krachtiger, sterker. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door de Heilige Geest die aan ons gegeven wordt. Want toen wij nog zwak waren, stierf Christus op de bestemde tijd voor goddelozen. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Misschien, want misschien durft iemand nog voor een goed mens te sterven. God bewijst echter zijn liefde jegens ons dat toen wij nog zondaars waren, Christus stierf ten behoeve van ons. Veel meer dan nu, gerechtvaardigd wordend in zijn bloed, zullen wij door hem gered worden van de toorn. Want indien wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend werden door de dood van zijn zoon, veel meer dan zullen wij, wanneer wij verzoend worden, gered worden in zijn leven. Maar dat niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvingen. Vanwege dit, net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam en door de zonde de dood, en zo ging de dood door tot in alle mensen waarop allen zondigden. Ja, en hier begint dus die vergelijking die Paulus maakt tussen Adam en Christus. En hij zegt, door één mens kwam de zonde de wereld binnen. Namelijk doordat Adam at van die vrucht. Hè, hij overtrad dat verbod. Door de zonde de dood. Dus door de zonde kwam de dood de mensenwereld binnen. En zo ging de dood door tot in alle mensen. Waarop allen zondigden. Ik zeg het maar even in een voetnoot. Hier wordt geen erfzonde geleerd, maar hier wordt sterfelijkheid als erfenis geleerd. Hè. De mens is sterfelijk, dat gaat door tot in alle mensen en daarom, hè, waarop allen zondigen. Wij zondigen dus omdat we stervelingen zijn. Want tot, ja, Paulus die maakt hier een vergelijking in vers 12 en eigenlijk komen nu een paar tussenzinnen en maakt hij het pas af in vers 18. Want tot de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dus je bent, kijk, er was al zonde, hè, vanaf Adam tot aan de wet, tot aan Mozes. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. En elders zegt Paulus dat, dat op het moment dat er een wet komt, dan wordt het overtreden van die wet wordt overtreding. En daarmee wordt de zonde dus overtreding. Tot de wet was de zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood, want dat is hier het onderwerp, de dood heerst als koning. Vanaf Adam tot aan Mozes, ook over degene die niet zondigen in gelijkenis van de overtreding van Adam. Dus wat Paulus hier zegt is dat de dood heeft geheerst vanaf Adam tot aan Mozes. En de periode vanaf Adam tot aan Mozes is 2500 jaar. Dat is een hele lange periode. Waarin men geen wet had. Dus zonde had niet het. Had niet. Zonde was geen overtreding, want er was geen wet die overtreden werd. Maar toch stierf men. Toch heeft de dood geheerst, als koning, vanaf Adam tot aan Mozes, ook over degene die niet zondigen, in de gelijkenis van de overtreding van Adam. Want de overtreding van Adam was namelijk, daarom heet het overtreding, het overtreden van een gebod, verbod. Adam, tot Adam was gezegd dat hij niet van die boom mocht eten en hij deed het wel. En dus hij heeft, net als onder de wet, overtreden. Maar ja, daarna was er geen, van Adam tot aan Mozes was er geen wet, dus was er ook geen overtreding. Maar er was wel zonde en de dood heeft als koning geheerst vanaf Adam tot Mozes. Daarom zijn allen vanaf Adam tot aan Mozes ook zondaren. En het bewijs daarvan is dat het waren sterfelijke mensen, ze gingen dood. Maar de dood heerst als koning, vanaf Adam tot aan Mozes. Ook over degene die niet zondig in de gelijkenis van de overtreding van Adam, die een type is van hem die komen zou. En dit is het onderwerp van dit gedeelte in Romeinen 5, het tweede gedeelte van Romeinen 5. Dat Adam een type is, een beeld, een voorbeeld, een model van hem die komen zou. Ik heb dit vorige keer besproken, maar ik doe dat toch nog even over. Omdat het belangrijk is voor het navolgende. Adam is een type van de toekomende of in de interlineair. Geef ze dit woord altijd weer met de op het punt staande. Maar dan hebben wij het idee bij de op het punt staande van dat kan elk moment aanbreken. En dat heeft natuurlijk wel even geduurd. Voordat degene waarover het gaat hier daadwerkelijk kwam. De aanstaande zou wel een concordante vertaling kunnen zijn volgens mij. Dan zit dat begrip dat het heel snel komt er wat minder in. Maar ik vind het de op het punt staande ook prima hoor. Maar Adam is een type van de toekomende, degene die komen zou, de aanstaande. Ja, en dat woord type, dat heb ik vorige keer ook al even laten zien. Het is dus een type, een model, een voorbeeld. Maar dat woord typos, Griekse woord typos, is afgeleid van een woord dat slaan betekent. Dus zoals een mal wordt geslagen. Nou, niet iedereen weet wat een mal is, hè? Of wel? Wat ze in een fabriek gebruiken, is eigenlijk een vorm. Dus die mal die wordt geslagen en dan heb je een vaste vorm. En dat is dan een type, een prototype waaruit de rest voortkomt. Maar Adam is een, maar daar zit nog meer achter. Adam is een type, een model van de aanstaande. Dat slaan. Het leuke bij dat idee van slaan, dat het een mal is. Daarin zit meteen ook dat er overeenkomsten zijn, maar ook juist tegenstellingen, contrasten. Want als je je voeten in het zand zet, dan is je hiel bol, maar de afdruk is hol. En voor degene die vroeger in het zand gespeeld hebben. Ja. Dan heb je van die vormpjes. Ja, de holte wordt gevuld, maar wat eruit komt is bol. Dus dat zijn tegenstellingen. Je krijgt in die zin een tegenovergestelde vorm. En dat is ook het idee bij dat Adam een type is van Christus. Er zijn overeenkomsten, maar er zijn ook tegenstellingen. En dat wordt in dit gedeelte naar voren gebracht. Dus we lezen gewoon verder. Dan komen we dat vanzelf tegen. Maar dat zit dus wel allemaal in dat woordje typos. En ja, zonder zo'n interlineair kom je daar niet op. Ja, of je moet naslagwerk hebben waarin ze dat ook naar voren brengen. Maar als je gewoon je Bijbelvertaling leest, dan... Volgens mij staat het in de Statenvertaling? Een voorbeeld. Nou ja, oké. Okay. Dat is helemaal waar dat Adam een voorbeeld is van degene die komen zou. Maar wat betekent dat dan dat hij een voorbeeld is? Bij een voorbeeld denken we juist vaak aan overeenkomsten. Maar Paulus schildert Adam ook als voorbeeld van Christus juist door de tegenstellingen. En we vinden daar meer voorbeelden van. Ja, dit is er dan eentje uit de Hebreeënbrief. Daar wordt gezegd dat de wet, want de wet hebbende een schaduw van aanstaande goede dingen. Niet de afbeelding van de zaken zelf. En dit gaat over, over de wet, over de tenag, over de typen. En dan met name rond de tabernakel en de priesterdienst in de tabernakel. En dan staat er dat al die rituelen, al die gebruiken, al die, attributen, die zijn slechts een schaduw van aanstaande dingen of van toekomende goederen, zegt de Statenvertaling geloof ik. Maar de Hebreeënbrief schrijver legt uit dat de wet, het oude verbond, een schaduw is van het nieuwe verbond. Niet de afbeelding zelf van de zaak. En het woord afbeelding, icona, kennen we ook. Hè? Dus het woord icoon. Dus de wet heeft een schaduw van de toekomende goederen. En is niet het icoon zelf, de afbeelding zelf. Dus wat je, kijk, dit is een schaduw. En in een schaduw zie je contouren. Ja, wij weten, ja, er staat een man. Tenminste, dat zou zelfs nog een vrouw kunnen zijn, want dat kan je niet eens zien. Maar dit, ja, we denken, nou, dat is een man, die staat zo. Maar daar is alles wel mee gezegd. We zien geen details, we zien het gezicht niet. We zien niet wat voor kleren de persoon precies aan heeft. Dus de wet is de schaduw. Ook dat betekent ook net als een schaduw duister in zichzelf. Maar het wijst op iets anders, op iets wat komen zou en wat beter is. Dat is ook zo'n woord uit de Hebreeënbrief, betere dingen, toekomende goede dingen. Dus de wet spreekt over Christus. Hij is het icoon. En wat we daarvan beneden zien, ja, het is soms bloederig en duister in zichzelf. Maar als het licht erop schijnt van Gods woord, dan gaan we daadwerkelijk zien waar het van spreekt. Dus ook voor een schaduw heb je trouwens ook licht nodig. Ja. Heb je veel licht nodig, anders zie je geen schaduw. Dus het licht moet erop geworpen worden, op de Tenach, op de wet, op het Oude Testament. Nou ja, dat is dus ook het licht van, voor mij, ja, hoe zeg je dat, van Gods geest of van het Nieuwe Testament, zo je wilt. Dus dat is een type of een schaduw. Oké. Adam, die een type is van de aanstaande. Maar het is niet, zoals de misstap, zo ook het genade-effect. Charisma. Charis is genade of vreugde. Genadegave wordt het dan vaak vertaald. Het is het resultaat van genade. Het resultaat, het gevolg, het effect. Maar in vers 12 begon dus die vergelijking over Christus. Adam en Christus. Net zoals door één mens, zo ook. He, dat wordt verder uitgewerkt vanaf vers 18. Daar worden vergelijkingen gegeven tussen Adam en Christus, overeenkomsten. Maar hier zijn het tegenstellingen. He, het is niet zoals de misstap, zo ook het genade-effect. Dus met die misstap van Adam, he, want daar gaat het over natuurlijk, daarmee is het niet zo, he, die is niet gelijk aan het genade-effect. Nou, ik lees even verder. Genade, charisma, genade-effect, genade-resultaat, uitwerking, gevolg. Ja, daar hebben we genade-effect, heb ik er maar van gemaakt. Want ik zou geen Nederlands woord weten wat dat precies weer zou geven anders. Genade-gave is het, ja, ook niet helemaal volgens mij. Maar nou, we zetten ze allemaal naast elkaar en dan weten we wat er bedoeld wordt. Het is niet zoals de misstap, zo ook het genade-effect. Want indien in de misstap van die ene de velen stierven, veel meer is de genade van God en het geschenk in genade in die van de ene mens, Jezus Christus, tot in de velen overvloedig. Hele mond vol. Dit zijn, dat zeg ik gelijk even bij. Dit zijn ook niet van die makkelijke versen geweest voor de vertalers. Deze valt nog wel mee. Maar in de komende versen, Paulus gebruikt soms echt telegramstijl. Hij laat gewoon in hele verse werkwoorden weg. En nou ja, dat laat ik dan straks nog wel zien. Maar het is niet, dus het is een tegenstelling, zoals de misstap. Zo ook het genade-effect. Dan gaat hij het uitleggen. Want indien de misstap van die ene de velen stierven, die ene, nou, dat weten we allemaal, hè, dat is dus Adam. In de misstap van die ene stierven de velen. Wie zijn de velen? Dat zijn allen. Alleen hier wordt de nadruk gelegd op dat er te veel zijn. Dat is ook geen tegenstelling, zeg ik nu alvast. Hè? Velen en allen, want allen zijn er heel veel. Maar de velen is natuurlijk ook nog eens, daarmee wordt bepaald wie het zijn. Dat is gewoon iedereen. Indien in de misstap van die ene de velen stierven, veel meer is de genade van God en het geschenk in genade. Dus wat in die telegramstijl in het begin van het vers gezegd, het is niet zoals de misstap, zo ook het genade effect. Wordt hier uitgelegd, want in die misstap van die ene stierven de velen. En het is niet zoals de misstap, zo ook het genade effect, want de genade is veel meer. Daarmee zou je eigenlijk meteen kunnen weten dat allen die in Adam sterven, zo ook in Christus zullen worden levend gemaakt. Dat staat hier niet zo, want dat staat weer in 1 Korinthe 15 vers 22. Maar dat in die misstap van die ene de vele stierven, als je dat in de religieuze kring gaat vragen, ja, dat gelooft men nog wel. Maar dat de genade van God en het geschenk in genade veel meer is, ja, dat gelooft men nergens. Bijna nergens, sorry. Toch? Want men zegt van ja, in Adam zijn we allemaal stervelingen. Nou, dat geloven en zondaren enzovoort. Maar dat de genade van God veel meer is, dat...
Ja, maar dan geloven ze nog wel, maar ze zeggen de mensen willen niet. Zo werd het mij altijd gezegd.
Ah ja. Ja.
Je moet het zelf doen natuurlijk. Ja,
Maar dan is het geen genade meer, want dan is het verdienste.
Ja, maar zoveel wordt het gezegd.
Maar dat was Romeinen 4, dat hebben we al gehad, hè?
En ik ging me dan vragen, kies ik wel voor de goede, waar zit die dan?
Ja.
Heb ik de goede wat voor?
Het is niet zoals de misstap, zo ook het genade effect. Want indien de misstap in de misstap van die ene de velen stierven, veel meer is de genade van God en het geschenk in genade in die van de ene mens, Jezus Christus, tot in de velen. Ja, tot in de velen overvloedig. Dus Gods genade die hij schenkt in Christus, schenkt hij in de velen. Ja, in welke velen? Nou, die in de misstap van die ene stierven. Die schenkt hij ook in diezelfde velen. Maar dan veel meer, want veel meer is de genade van God en het geschenk in genade. En dat doet hij via Jezus Christus, in die van de ene mens Jezus Christus. En ook nog eens tot in diezelfde velen en dan overvloedig. Want de genade van God is veel meer dan de misstap van Adam. Of de, wat verderop genoemd wordt, de gehoorzaamheid van die ene mens Jezus Christus is veel meer dan de ongehoorzaamheid van die andere mens, namelijk Adam. Ja, dit heb ik al gezegd, de velen legden nadruk op de grote hoeveelheid. En het geschenk is niet zo als door één die zondigt. Ook weer een tegenstelling, het is niet zo. En het geschenk is niet zo als door één die zondigt, want het oordeel is vanuit één tot veroordeling, maar het genade-effect, weer dat woord charisma, is vanuit vele misstappen tot in rechtvaardiging. Ja, dit zijn echt zinnen, die moet je 3, 4, 5 keer lezen. En ik raad jullie dat ook echt aan om dat eens te doen. Om er gewoon eens voor te gaan zitten en het gewoon eens een paar keer achter elkaar goed door te lezen. Ik doe dat soms met, dan pak ik pen en papier erbij en dan ga ik dingen, het gaat hier over Adam en Christus. Dus je kunt ook gewoon een streep in het midden van je papier zetten en links dingen zetten die gezegd worden over Adam en rechts over Christus. Dan krijg je op een gegeven moment allemaal tegenstellingen en overeenkomsten als je aan bent gekomen in vers 21. Het geschenk is niet zoals door één die zondigt. Want het oordeel is vanuit één tot veroordeling. Dus door één zijn allen veroordeeld. Ja, één mens, maar ook één misstap. Het oordeel is vanuit één misstap en één mens. Adam en zijn misstap. Kijk, het geschenk is niet zoals door één die zondigt, want het oordeel is vanuit één misstap, zeg ik erbij, tot veroordeling. Maar het genade-effect is vanuit vele misstappen tot in rechtvaardiging. Dus het was slechts één misstap van Adam die resulteerde in veroordeling, namelijk tot zonde en dood. Maar het genade-effect wat God geeft in Jezus Christus, dat is vanuit, ook weer vele, maar vanuit alle misstappen tot in rechtvaardiging. Dus al die vele misstappen kunnen niet verhinderen, verijdelen, dat het effect van genade is dat alle worden gerechtvaardigd. Eén misstap tot veroordeling, maar vanuit vele misstappen tot in rechtvaardiging. En daarom is genade ook veel meer en overvloedig stond het daar in het vorige vers? Veel meer is de genade en het geschenk in genade in die van de ene mens, Jezus Christus, tot in de vele overvloedig. Dus het genade-effect is veel meer dan de misstap. Dus het is niet zoals de misstap, zo ook het genade-effect. Nee, die twee liggen heel ver uit elkaar. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Het geschenk is niet als door één die zondig, want het oordeel is vanuit één tot veroordeling, maar het genade-effect is vanuit vele misstappen tot in, dus resulterend in rechtvaardiging. Ondanks al die misstappen, die vele misstappen, het genade-effect overroelt dat alles, is overvloedig tot in rechtvaardiging. Nou, voor degene die... Paulus gaat gewoon verder, hoor, dus hij is nog niet klaar. Want indien door de misstap van de ene de dood als koning heerst door die ene. Dit woord heersen, dat wordt meestal vertaald met heersen. Ik heb het er even bij afgedrukt. Het woord heeft ook echt te maken met koning zijn, dus als koning heersen. Want indien door de misstap van de ene, daar is hij weer, de misstap van Adam, de dood als koning heerst door die ene, want Adam, vers 12, zondigde en Adam bracht door die zonde de dood de wereld binnen, die dood is tot alle mensen doorgegaan, waarop allen zondigden. Dus want indien door de misstap van de ene de dood als koning heerst door die ene, veel meer zullen zij, ook weer veel meer, zullen zij die de overvloed van genade en het geschenk van de rechtvaardigheid in ontvangst nemen, als koning heersen in het leven door de ene Jezus Christus. Ja, ook weer een hele mond vol. Maar door de misstap van die ene heerst de dood als koning door die ene, door Adam. Paulus zegt, genade is veel meer, want veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en het geschenk van de rechtvaardigheid in ontvangst nemen, als koning heersen in het leven door de ene Jezus Christus. En dit is ook een onderwerp wat Paulus in deze brief verder gaat uitwerken. Dat doet hij in Romeinen 6 en Romeinen 8. Maar wat hier gezegd wordt, is dat... Kijk, we hebben allemaal deel aan die ene misstap en daardoor zijn we stervelingen en daardoor heerst de dood als koning door die ene. Maar degene die genade ontvangen, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en het geschenk van de rechtvaardigheid in ontvangst nemen, als koning heersen in het leven. Door de ene Jezus Christus. En dat betekent dat wij niet meer beheerst worden door dood en zonde. En dan word je beheerst, maar wij heersen als koning in het leven. En dat doen we door hem, door de ene Jezus Christus. En dat, ja, dat noemt Paulus in Romeinen 6, wandelen in nieuwheid van leven. Of in Romeinen 8, in dit alles, en dat noemt hij van alles wat er op je af kan komen. En wat je kan verdrukken. Hij noemt het woord verdrukking daar ook maar. En dan zegt hij, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dus wij worden niet meer beheerst door de zonde, maar wij heersen in dit leven als koning. Doordat we deel hebben aan de opgewekte, aan Jezus Christus. En daardoor wandelen wij in nieuwheid van leven, worden we niet meer beheerst door de zonde en ook niet door de dood. Ja, zijn we dan niet meer sterveling? Ja, tuurlijk zijn we dat, maar... Ja, nou, we hebben zojuist die verse gelezen in het begin van Romeinen 5. Dat wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Die heerlijkheid van God is onvergankelijkheid. Voor ons, maar voor heel de schepping. Dat is eindeloos. Ja, moeten we het dan over die paar jaren hier hebben dat we leven? En dat leven, ja, dat we dat ook af moeten leggen? Dat, als je dat naast elkaar legt... Dan, Paulus maakt die vergelijking in Romein 8, dan gaat het over het lijden van deze tegenwoordige tijd. Hij zegt, ja, dat is het niet waard vergeleken te worden met de heerlijkheid die tot in ons geopenbaard zal worden. Hij zegt, als je dat naast elkaar legt op een weegschaal, ja, dat is het niet eens waard om dat te doen. Het gaat er niet om dat het een net iets meer weegt dan het ander. Hij zegt, ja, die vergelijking hoeven we helemaal niet te maken. Want we kunnen ons wel... Ja, wij kunnen ons daar nauwelijks een voorstelling van maken, omdat we vergankelijke wezens zijn en we worden er elke dag mee geconfronteerd. Maar er staat ons eindeloze heerlijkheid te wachten. Samen lotbezitters met Christus, de hoop van de heerlijkheid van God. En ja, als je dat weet, dan heers je in dit leven. Dan word je niet meer beheerst door zonde en door dood. Dat speelt eigenlijk gewoon geen rol meer. Nou, eigenlijk kan ik al weglaten, dat speelt geen rol meer. En dat geeft het leven echt een heel ander perspectief. Ook het sterven trouwens. Want dat leven wat wij hier leven noemen, ja, eigenlijk is dat ook sterven. Want wij noemen dat leven, maar ik zeg altijd, het ziet er heel even veelbelovend uit. Tot je 20ste ongeveer. En dan... nou ja. Dat heb je de meeste hier al... de meeste, dat hebben wij al achter ons gelaten. Maar het ziet er heel even veelbelovend uit. En het is bruisend. En, nou, maar ik denk, we kunnen er allemaal al een beetje over meepraten. Dat sommige krachten beginnen af te nemen. Hè? Bij de een... uit dat zich weer anders dan bij de ander. Maar dat zeggen we toch ook. Ja, ik ben geen 20 meer.
Ik ben geen 60 meer.
Dus, maar wat kijk, ik noemde net al 1 Korinthe 15 vers 22. Daar staat, want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen worden levensgemaakt. Laat ik het maar even opzoeken. Die voor niks die interlineair opgestart. Want net zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Kijk, en wat wij vaak, hoe wij het vaak lezen, is dat wij in Adam doodgaan. Maar wat hier staat, is een tegenwoordige tijd. Net zoals wij in Adam allen sterven. Als we dat in Nederlands, goed Nederlands zouden uit moeten drukken, zouden we eigenlijk moeten zeggen, net zoals wij in Adam allen stervende zijn. Dat is wat er eigenlijk staat. Dus dat leven, wat wij leven noemen, dat wordt in de Bijbel genoemd in Adam stervende zijn. Tenminste in dit vers. Want net zoals in Adam allen stervende zijn, wie zijn dat? Nou ja, dat is niemand uitgezonden. Daarom is het ook een vergelijking waar geen spel tussen te krijgen is. En ook niet mee te rommelen valt. Zo alzo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En Paulus legt in de komende vers uit dat Christus dat leven nu al heeft. Hij is, want het gaat hier niet over het leven wat wij leven noemen. Het gaat hier over ja, wat we dan opstandingsleven zouden noemen. Want Christus is opgewekt en hij is de eersteling. Zo wordt hij ook genoemd in dit hoofdstuk, 1 Korinthe 15. Hij is de eersteling. Hij heeft dat onvergankelijke leven ontvangen. Nou, net zoals in Adam alle stervenden zijn, zo zullen ook in Christus allen dat leven van Christus de eersteling ontvangen. Dat is wat hier staat. Ja, en daar is volgorde en rangorde in, maar dat zijn ook de volgende versen in 1 Korinthe 15. Dat is niet allemaal tegelijk. Daar is een onderwerp op zich, maar daar is volgorde in. Nou, indien door de misstap van die ene de dood als koning heerst door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en het geschenk van de rechtvaardigheid in ontvangst nemen als koning heersen in het leven door de ene Jezus Christus. En dat is dus ook, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is ook de bedoeling dat wij zo leven. Vanuit de rijkdom die we hebben, vanuit dat leven wat hij ons geeft. Meer dan overwinnaars en wandelen in nieuwheid van leven en niet beheerst worden door zonde en dood. Te bedenken dat er zoveel kerken zijn waar ook op dit tijdstip zo ongeveer, hoewel dat weet ik niet hoe ze na de persconferentie van gisteravond, maar of dat allemaal doorgaat, maar dat daar juist wordt gepredikt dat we beheerst worden door de zonde. Nou, het leven wat de vrucht die dat leven geeft, die beschrijft Paulus in Romeinen 7, dus daar komen we ook nog op. Nou, ik ga nu verder. Dus dan, zoals, ja, ik heb woorden tussengevoegd, want zoals ik zei, Paulus gaat hier echt in telegramstijl de dingen neerzetten. Dus dan, zoals het door één misstap tot in alle mensen tot in veroordeling is, zo is het ook door één rechtvaardige daad tot in alle mensen tot in de rechtvaardiging van leven. Dit is ook weer zo'n vergelijking, net als 1 Korinthe 15. Dus dan, zoals, vergelijking dus, hè? Zoals, zo ook. Dus dan, zoals het door één misstap, de misstap van Adam, tot in alle mensen, tot in veroordeling is. Eén mens, één misstap, tot in alle mensen. Niemand uitgezonderd, net als 1 Korinthe 15, zoals in Adam allen stervende zijn. Zo is dus dan, zoals er door één misstap, tot in alle mensen, tot in veroordeling is. Zo is het ook, zo ook, door één rechtvaardige daad, tot in alle mensen, tot in de rechtvaardiging van leven. Dus, tegenstellingen, misstap. Versus tegenover rechtvaardige daad. Misstap van Adam, rechtvaardige daad van de laatste Adam. Zo wordt Christus in 1 Korinthe 15 genoemd. Vers 45, 46 geloof ik. Veroordeling versus tegenover rechtvaardiging. Of rechtvaardiging van leven. Hè, dat zijn de tegenstellingen. Dus dan, zoals het door één misstap tot in alle mensen tot in veroordeling is, zo is het ook door één rechtvaardige daad tot in alle mensen tot in rechtvaardiging van leven. Misstap, rechtvaardige daad, veroordeling, rechtvaardiging. Maar beiden zijn door één en tot in alle mensen. Dat is de overeenkomst. Ik heb altijd de neiging, ik weet niet of hoe jullie dat hebben, om heel veel over dit vers te gaan zeggen. Maar toen ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik van ja, ik kan er eigenlijk zo weinig mogelijk over zeggen. Het gewoon laten zien wat er staat. Maar je hebt de neiging om er om er meer over te willen zeggen, om er uitleg aan te willen geven. Maar ja, omdat men er alles aan doet om dit de nek om te draaien. Maar als je het gewoon leest, en ik heb Ik heb al zo vaak discussies gehad met mensen face-to-face, maar ook op
Facebook.
Ja, bijvoorbeeld. Op het verschrikkelijke Facebook. Dan houd je deze dingen aan mensen voor en ze doen er alles om er onderuit te komen. Maar je kan er niet onderuit komen. Je kan er niet onderuit wat hier staat. Net zoals je in 1 Korinthe 15 niet onderuit kan wat er staat. Dat kun je alleen als je dingen toe gaat voegen. En dat doet men dus ook. Ja, dan gaat men de eigen ideeën erin in projecteren. Wat die ideeën zijn, ja, daar ga ik het nu niet over hebben, want we doen Bijbelstudie. Dit staat er. Eén misstap. En we weten allemaal wie die misstap deed, wat die misstap was. Tot in alle mensen tot veroordeling. Daar heeft ook niemand moeite mee. Ik heb nog nooit iemand. Ja, maar ik heb nog nooit iemand uit religieuze kringen gehad die zei van nou, maar dat klopt niet. Nee, dit onderschrijft men ook. Maar zo is het ook door één rechtvaardige daad. Tot in alle mensen tot in rechtvaardiging van leven. Ja, en hoe en in welke fases. Ja, dat is ook een onderwerp op zich. Maar dit wordt gewoon. Dit is het feit, dit wordt door Paulus hier naar voren gebracht. Het gaat verder. Want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens. De velen tot zondaars werden aangesteld. Dus. Hier gaat eigenlijk Paulus het nog een keer herhalen, alleen dan met andere woorden. De ongehoorzaamheid van de ene mens, we weten allemaal, die ene mens was Adam. De ongehoorzaamheid was dat hij at van de vrucht waarvan hij niet mocht eten. En daardoor werden de velen tot zondaars gesteld. Wie zijn de velen? Nou, dat is een bepaalde groep. Dat zijn er de velen, vandaar dat het lidwoord de ervoor staat. Maar ja, dat zijn allen. Want dat lazen we in het vorige vers. En men probeert dan ook al. Kijk, wat men probeert, dan leest men verder. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. En dan zegt men, ja, zie je wel, hier staat dat het niet alle is. Het zijn de velen. Ja, maar ook hier is het een vergelijking. Net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaren werden gesteld. Of aangesteld. Wie zijn die velen die tot zondaren werden gesteld? Dat zijn gewoon dezelfde allen als uit het vers ervoor. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen aangesteld worden. Dit vers, geloof ik, is een citaat van Paulus uit Jesaja 53. Hij haalt hier een Jesaja aan. Door het zwoegen van zijn ziel zal hij zien, hij zal bevredigd worden door zijn kennis. Mijn knecht, de knecht des Heren in die hoofdstukken. Mijn knecht de rechtvaardige zal de velen rechtvaardigen. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Nou, bij Jesaja, de velen, slaat in ieder geval op Israël. Maar ik geloof dat Paulus hier ook gewoon uitleg geeft aan die schriftplaats. Overigens staat er in dit. In deze vers ook in Jesaja dat hij dat die knecht des Heren, wat hij zich voorgenomen heeft, ook zal bereiken en dat hij verzadigd zal worden. Dat woord staat er. Dus ook daar ligt het al in verborgen hoor. Maar Paulus haalt die woorden aan en dan geeft in vers 18 uitleg aan dat de velen is, dat is ook allen. Want net als zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaren werden aangesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En velen, ja, is geen tegenstelling van allen. Allen zijn er velen. Heel veel. Hele velen. Die ene, kijk, ja, dan leggen we die versen nog even naast elkaar. Hier wordt gesproken over, net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, dat wordt in vers 18 één misstap genoemd. Door de ongehoorzaamheid van de ene mens werden de velen tot zondaren gesteld, aangesteld. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, en dat wordt in vers 18, ene rechtvaardige daad genoemd. Ik zei, je moet gewoon eens een papiertje pakken, een streep in het midden en die woorden allemaal opschrijven. En dit woord aangesteld, dat is wel mooi, dat neerwaarts staan. Eigenlijk is het neergezet. Aanstellen is ook iemand neerzetten. En, dit woord wordt ook gebruikt, bijvoorbeeld in Hebreeën wordt het volgens mij gebruikt met het, voor het aanstellen van de hoge priester. Die wordt ook neergezet, aangesteld als hoge priester. Zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens werden de velen tot zondaar aangesteld, neergezet. Dit is ook gewoon dit is ook hoe God de dingen heeft geplaatst. Hè. Dat is ook geen keuze van de mens geweest of zo, dat die zondaar werd. Dus van ja, als Adam het nou niet gedaan had, dan hadden we allemaal niet in dat schuitje gezeten. Hè. Dat is het ook niet. Dat, door de ongehoorzaamheid van die ene mens zijn de velen tot zondaren neergezet, aangesteld. Daar kan je niks aan doen. Overigens zegt ook, dat is ook Romeinen 8 geloof ik, dat de schepping aan de ijdelheid is onderworpen. Dus niet de schepping na Adam is aan de ijdelheid onderworpen. Nee, de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Dus Adam daar neergezet. Net zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens de velen tot zondaren werden aangesteld of neergezet, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen aangesteld of neergezet worden. Zo waar als het ene is, en dat de eerste helft van het vers, dat ontkent men ook niet, maar net zo waar, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En allen dus, in vers 18. Zoals het een is, ja, zo is ook het ander. Ja, wat moet ik er verder aan uitleggen? Er valt niets aan uit te leggen. Dit is, het is hooguit nog eens goed doorlezen, begrijpend lezen. En wat staat er nou precies? En, Maar de wet kwam erbij binnen, opdat de misstap zou toenemen. Ja, over onorthodoxe uitspraken gesproken. Paulus zegt dat ook in, laat ik daar eerst op ingaan. Waartoe is dan de wet? Ter wille van de overtredingen werd zij toegevoegd. Ik zei zojuist, van de tijd van Adam tot aan Mozes is 2500 jaar. 2500 jaar hebben die arme mensen zonder wet moeten leven. Zo zou men redeneren. Hè? Maar nee. De wet kwam erbij binnen, is erbij gevoegd, ertussen gevoegd. De wet kwam erbij binnen. Kijk, dus van Adam tot aan Mozes was er geen wet. We hebben Romeinen 4 besproken, waar ook ingegaan wordt op de positie van de wet in het geheel. En dan haalt Paulus Abraham als voorbeeld aan. Dan zegt hij van ja, Abraham had ook geen wet. Aan Abraham waren beloften gedaan. En de wet die erbij kwam, die later kwam, die doet die belofte ook niet teniet. Dus de wet overroelt die belofte niet, integendeel. Nou, dan kun je dus afvragen, waartoe is dan de wet gegeven? Met wat voor reden? Nou ja, dat staat hier. De wet kwam erbij binnen opdat de misstap zou toenemen. In Galaten 3 vers 19, waartoe is dan de wet? Ter wille, daar staat ook een woord dat afgeleid is van charis, hè, wat gunst betekent, ten gunste van de overtredingen. Dat betekent niet om de overtredingen tegen te gaan, nee, dat betekent dat, nou ja, wat hier in Romeinen 5 staat, opdat de misstap zou toenemen. Juist opdat overtredingen zouden toenemen, is de wet gegeven. Opdat is met als doel dat. Dat hebben vertalingen al geprobeerd weg te moffelen. De Statenvertaling overigens niet. Maar het doel was opdat de wet is gegeven opdat de misstap zou toenemen. Maar dat is niet het einddoel, want het einddoel, dat staat er meteen achter. Waar echter de zonde toeneemt, daar is genade, is de genade uitermate overvloedig. Dus genade overroelt altijd de zonde. God wilde zijn uitermate overvloedige genade betonen. Hoe kon God dat doen? Nou, dan moest de misstap, de zonde toenemen. Dus gaf hij een wet, want de wet prikkelt de zonde. En dus nam de zonde toe. Jullie weten allemaal hoe dat werkt, hè? Toch? Zeg tegen... ik zal jullie niet als voorbeeld nemen, maar... Zeg tegen een kind van... ik ga weg. Hier staat iets lekkers. Ja, je mag dat niet pakken. En als ik terugkom, ga ik kijken of je het gepakt. Nou, misschien dat het kind het niet doet, maar het is in ieder geval de wil om het te doen, die is geactiveerd. En het wordt nog heel aantrekkelijk ook om het te doen. Dat is wat de wet doet. Die maakt de zonde aantrekkelijk. Die prikkelt de zonde. Paulus zegt in hoofdstuk 7, als ik geen wet had, zou ik helemaal niet geweten hebben dat begeerte zonde is. Maar de wet kwam erbij binnen opdat de misstap zou toenemen. Waar echt de zonde toeneemt, daar is genade uitermate overvloedig. Dus genade is altijd meer overvloediger, uitermate overvloedig. Is altijd meer dan de zonde. Dus zonde neemt toe, maar genade neemt altijd veel en veel meer toe. Uitermate overvloedig toe. En wat hier natuurlijk naar voren wordt gebracht, is dat... Kijk, dit hoofdstuk gaat over Adam en Christus. En Paulus had, dat weten we al uit het voorgaande in de Romeinenbrief, maar ook bijvoorbeeld in het einde van de Romeinenbrief doet hij de groet aan nogal wat mensen. En daar zaten nogal wat mensen van Joodse afkomst in die Ecclesia van Rome. En dus gaat hij ook veel in op de positie van de Jood en op de positie van de wet. Maar hier gaat het over Adam en Christus, dus over de hele mensheid. Beide vertegenwoordigen de hele mensheid. En de wet was slechts aan één volkje gegeven. Dat is ook wat Paulus hier naar voren brengt. Dat die wet er maar bijgekomen is en maar tussengevoegd is. En dat is aan één volkje gegeven en één specifiek volkje, maar ook nog eens voor een bepaalde tijd. Van Mozes tot Christus. Want Christus is het einde der wet. Dus ook gelaten, geloof ik. Dus dat is de positie ook van de wet in het geheel. En dan is de vraag, waarom is de wet gegeven? Nou, dat is opdat de misstap zou toenemen. Ja, die wet is gegeven opdat de misstap zou toenemen, maar dat is een doel. Een subdoel zouden wij wellicht zeggen, want het einddoel is God wil zijn overvloedige genade demonstreren. Want waar de zonde toeneemt, daar is genade uitermate overvloedig. Opdat, net zoals de zonde als koning heerst in de dood, de zonde betoont haar heerschappij. In de dood. Tot in de dood. Wij zondigen omdat we stervelingen zijn. Vers 12, nog maar eens. Maar de zonde eindigt ook in de dood. Is dat niet Romeinen 6? Wie gestorven is, is rechtensvrij of gerechtvaardigd van de zonde. Ja, daar, een dode kan niet meer zondigen. Dat houdt het dus ook op. Maar opdat net zoals de zonde als koning heerst in de dood, zo ook de genade als koning zou heersen door rechtvaardigheid tot in aionisch leven door Jezus Christus onze Heer. Dus genade, dat is wat, genade is veel meer dan zonde, hadden we al gezien. Genade overtreft de zonde. Want genade is uitermate overvloedig. Waar echt de zonde toeneemt, daar is de genade uitermate overvloedig. Opdat, net zoals de zonde als koning heerst in de dood, zo ook de genade zou heersen, als koning zou heersen, door rechtvaardigheid tot in aionisch leven door Jezus Christus onze Heer. Want de zonde heerst als koning in de dood, maar ook tot in de dood en niet verder. Want daar houdt het op. Maar genade is veel meer en wordt juist daar openbaar. Ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, maar genade wordt juist daar openbaar waar zonde ophoudt. Want in de dood houdt dat op. Maar genade, ja, dat is eindeloos. Want wij ontvangen aionisch leven, wij ontvangen onvergankelijk leven door Jezus Christus onze Heer, door de opgewekte Christus. En dat is, dat houdt niet op bij de dood, daar begint het juist pas, om het zo te zeggen. Opdat net zoals de zonde als koning heerst in de dood, zo ook genade als koning zou heersen door rechtvaardigheid tot in aionisch leven. En verder zeg ik erbij, want aionisch leven is het leven van de toekomende aionen. Maar daar houdt het ook niet op. Ja, die aionen houden wel op, maar het leven niet. Tot in aionisch leven door Jezus Christus onze Heer. Nou, dat is het laatste vers van Romeinen 5. Maar ik had nog wat voetnoten erbij. Hij werd opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. Ja, in Romeinen 4 vers 25, hij werd overgeleverd vanwege onze misstappen, maar hij werd opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. Zie je, daar zit dat ook in, hè? De zonde heerst als koning in de dood. Hij werd overgeleverd vanwege onze misstappen, maar opgewekt om onze rechtvaardiging. Zo is het ook door één rechtvaardige daad tot in alle mensen, tot in de rechtvaardiging van leven. Amen.